klap. Waarom ging je de kaarten checken?
Ik was 15, 16 toen ik het huis uit ging en ook per se wilde. Kun je of een kamer huren. Nou, dat was in die tijd toch al vrij moeilijk omdat je en een laag inkomen had. Ik had een uitkering, nog geen werk. En dat je vaak problemen had met hospitage en andere problemen. Dat je inderdaad je daaraan moest houden. Dat je in feite dus gewoon ingehouden werd daar waar je wilde wonen. Los dus van de kosten, ook dus de onmogelijkheid van vrijheid. Daarnaast was het toen al zo dat er heel veel gekraakt werd. Dat ook gewoon bekend was, zeg de Nieuwmarkttijd of andere kraakacties die in het nieuws waren geweest. Ik heb toen eerst meegekraakt aan een pand waarbij al vrij snel een uitspraak was, een gerechtelijke uitspraak, om het pand te laten verlaten. Die mensen die erin zaten, die deden het ook inderdaad vrijwillig. Dat vond ik echt heel verbazingwekkend, want ja, als je voor je woonrecht staat, hè, dan ga je op zijn minst niet weg. Wat er verder zou moeten kunnen gebeuren, had ik toen de tijd nog geen idee over. Maar op zijn minst toch wel dat je blijft en dat je je op zijn minst laat wegslepen. Nou, dat gebeurde niet. Dus was ik vrij snel al duidelijk over, nou, oké, dan heb ik hier niks te zoeken bij die mensen daar. Nou, vrij snel bleek dat in de statiebuurt nog een aantal andere buurten al een aardige opbouw bezig was van vrij veel mensen in bepaalde straten die gekraakt hadden. Vaak slooppanden in die tijd. En ik ben toen naar de spreekuur gegaan, kraakspreekuur in de statiebuurt. Ik ben daar gemeld. Ik heb in eerste instantie tijdelijk bij mensen gewoond op een zolderkamertje. In de Verbeuningenstraat in Amsterdam. En al vrij snel bleek dat je dus naast dat inschrijven bij zo'n kraakspreekuur beter zelf kon zoeken. Dat heb ik ook gedaan. En in een paar maanden tijd had ik al iets gevonden. En heb naar voorbeeld en ook met hulp van de statie de buurt, een aantal mensen daarvan, een kraakbuurt opgezet in Amsterdam-West. En al vrij snel liep dat uit, net zoals de statie de buurt het geval was, in een behoorlijke groep mensen met ook een kraakspreekuur en een ontmoetingsruimte. En dezelfde idee qua infrastructuur die vonden wij nodig waren om die beweging op te bouwen. En uit te breiden naar, ook naar andere buurten, wat ook in die tijd gaan was. 1879 waren echt de opbouwjaren om de kraakbeweging stedelijk te maken. En daar hebben ze ook inderdaad aan mee geholpen.
En hoe was de sfeer van die tijd?
Nou, omdat het een opbouwfase was en er nogal behoorlijk naweeën waren zeg maar, van de jaren 60, 70, hè, waar toch zo'n beetje iedereen vond dat hij zijn eigen leven zelf moest kunnen inrichten qua werk, qua cultuur, qua wonen, qua leefomgeving. Was dat een vrij euforische tijd en het vrijwel alles leek te kunnen. En ook al leek het niet te kunnen, dan zorgde hij wel hè, op een gegeven moment door acties dat er in ieder geval toch een bepaalde vrijruimte werd gecreëerd. In die tijd kon het ook. De overheid had daar nog geen reactie op. Was verslagen, verrast vaak door middel van de acties die we hadden uitgevoerd. Dat men echt zoiets had van, ja weet je, wat moeten we hiermee? En aangezien heel veel mensen in die tijd zelfstandig gingen wonen, was dat misschien vroeg, maar 18, 19, 20 jaar is toch een normale leeftijd. Er waren vroeger beloftes gedaan dat in feite iedereen die 18 was toch wel zelfstandig moest kunnen wonen. Dat kon niet gehaald worden door woningbouwpolitiek. Ja, dan pak je toch die ruimte die je dan denkt te kunnen creëren, namelijk daar waar leegstand is. Dat was met name in die tijd in Amsterdam zeer vervuldig aanwezig, omdat heel veel mensen daarvoor, in de jaren 70, weggetrokken waren naar de tuinsteden, Almere, Lelystad, etc. Dus er kwam vrij veel leeg en die lacune, die leegte werd opgevuld. En dat ging natuurlijk gepaard met heel veel vreugde en feesten, zullen we maar zeggen, hè? Dat je inderdaad de ruimte die je denkt te kunnen pakken ook inderdaad pakt.
Nou, dat klinkt puur.
Ja. Wat wil je daarover weten? Met name, daar heb ik hier over gehad natuurlijk. Je hebt ook al veel mensen nu gesproken.
Ja,
wat wil je met name weten?
Mensen hebben het erover gehad. Dus in die zin hoef ik een aantal dingen niet te weten. Wat interessant. Tweede klap. Wat deden jullie in dat pand in de Kinkerstraat?
Dat is niet de Kinkerstraat, maar de Kinkerbuurt. Maar los daarvan, we hebben al vrij snel gedacht, ja goed, het pand moet gebarricadeerd worden. Er waren vrij weinig materialen aanwezig, ten eerste door de korte termijn. Ten tweede, er was ook niet zoveel ervaring met barricaderen in die tijd nog. Dus het moest met provisorische middelen die op de straat werden gevonden. Er was een puinschuit een paar buurten verderop, daar zijn we heen gegaan. We hebben met bakfietsen vol ladingen, spiralen en hout en balken en andere zaken gehaald. Toen hebben we met alle middelen die we hadden, dus die beperkte middelen, hebben we het pand zo goed en zo kwaad als mogelijk gebarricadeerd. Maar toch meerdere etages, meerdere ramen en meerdere deuren. Dat was allemaal erg amateuristisch, zullen we maar zeggen. Maar toch, het is toch op een gegeven moment gelukt om een bepaalde vorm van barricadering te maken. Daar zijn we de hele nacht mee bezig geweest, voorafgaand aan de ontruiming. En op een gegeven moment vonden we dat het dan voorlopig toch wel dicht genoeg zat. Want ja, en gebrek aan middelen. En we moesten de nachtelijke uur toch met name zoveel als mogelijk respecteren voor de buren. Ja, maar toch niet de sympathie mee te verliezen, et cetera. Dus we konden pas 's morgens vroeg weer verder gaan. Ja, op een gegeven moment was het gewoon toch zo dat de materialen beperkt waren. Maar in ieder geval spiralen zaten ervoor, balken en wat gestut hier en daar. En ja, op een gegeven moment vonden we het wel voldoende zo.
En wat deden jullie op het dak? Wat voor...
Nou, toen uiteindelijk dus de politie kwam, een eerste maal sommering, later terugkwam met de ME, dus de Nicolaas Beetstraat ingerold kwam. Toen was er een duidelijke verdeling al gemaakt van de mensen die binnen zaten en gebarricadeerd hadden. Die duidelijk, dat was in ieder geval voor de mensen onderling zelfs onuitgesproken duidelijk, toch wel redelijk stevig gevochten zou kunnen worden als het aan ons lag. Maar we waren in die tijd een lijn dat we de bewoners zouden respecteren. Zij zouden een flinke stem hebben. En al gaande die barricadering, ook gaande het verzamelen van materialen om te smijten en te gooien, probeerden die mensen het enigszins te radicaliseren in de sfeer die dat met gaande was. He, want je kunt bijvoorbeeld niet tegen een overmacht van politie alleen maar boer roepen, zeiden wij. He, je moet toch ook al iets van sfeer maken en stemming. En in het uur radicaliseerden de bewoners en gingen daar min of meer in mee. Dus uiteindelijk werd het pand gepoogd te ontruimen door middel van bezetting van een gedeeld dak. Door middel van laddertjes en waterkanon. Ja, op een gegeven moment kwam het zover dat een aantal agenten de ladders op gingen. Waren daar olie inmiddels verzameld en kampok. Waren grind van het dak. En waren wat stokken om de laddertjes weg te douwen. En dat gebeurde ook op die manier. En het werd toch al vrij snel een soort van slapstick. Omdat natuurlijk, ja, olie, pek en veer idee, hè, à la Lucky Luke, dat werd ongeveer inderdaad ook zo uitgevoerd. En dat was natuurlijk in feite een vorm van passief geweld, zoals wij dat noemden. Wat soort van lijdzaam verzet werd genoemd. Ik denk dat de politie het niet zo ondervond, maar in ieder geval voor ons was het toch wel aardig ludiek. En de ene naar de andere agent die ging grokkie na een bak olie te ontvangen te hebben het trapje af. En het laddertje ging om. En uiteindelijk kun je toch wel zeggen dat het een aardig ludieke olieachtige en verfachtige sfeer was. En dat werd ook wel door ons wel ervaren.
Perfect.
Hallo.
Dirk Kamp. Werd bij de Grote Keizer de lijn van de bewoners gevolgd?
Ja, nee. In eerste instantie was er een massale vergadering, waarbij bewoners en allerlei buurten aanwezig waren. Statie, de Haarlemmer en de hele buurt, een aantal buurten waar toch wel hardliners zaten in die tijd, druk met hun eigen buurten bezig waren met bedreigde panden. Die hadden heel duidelijk van voren een lijn geprobeerd te bedenken en uit te stippelen om nou bij de Grote Keizer, dat het toch echt een duidelijk speculatiepand was, een groot pand, een kapitaalpand midden in de stad, om daar te pogen wat meer te doen dan alleen maar te zeggen van we gaan er niet uit, maar ook echt daadwerkelijk daar een soort van... ja, speerpunt, zoals het dan zo mooi heet, van te maken. Maar dan wel in de lijn van de bewoners, zover als mogelijk. Dus die vergadering die vond plaats. En werd natuurlijk door sfeer, door argumenten en ook wel emotie duidelijk gestuurd door alle aanwezigen. Waardoor uiteindelijk ook de bewoners zelf, al van tevoren qua gevoel, maar zeker in die vergadering zelf, mee radicaliseerden. En op een gegeven moment zelf de conclusie kwamen van we gaan er niet uit. En als we er niet uitgaan, dan is dat meteen een conclusie dat je dus het pand moet barricaderen, want anders lopen ze zo naar binnen. En als je dat zegt, dan zeg je in feite dat er een gevecht zal plaatsvinden. En niet altijd door iedereen even goed doordacht nog, maar toch wel duidelijk dat het daar naartoe zou gaan. En dat was iets wat wij heel erg duidelijk al aanhingen vooraf, voor die vergadering plaatsvond. Dus in die zin was het wel in één lijn met de bewoners, maar daar waar mogelijk ook wel enigszins gestuurd. Dat uiteindelijk het resultaat was waar we voor kwamen.
En hoe ontwikkelde die voorbereiding op het ruiming zich?
Nou, uiteindelijk was het deels gestoeld op ervaringen gemaakt uit de Nieuwmarkttijd, waarbij een aantal mensen betrokken waren die dat hadden meegemaakt. Ten tweede was het een heel groot pand, dus het was een gigantische organisatie om dat te barricaderen. Dus het werd vrij snel verdeeld in een barricadeploeg en een fourageploeg en allerlei andere ploegen die dus ingedeeld werden om het zaakje te regelen. En al vrij snel bleek daaruit dat er, als er een ontruimingsdatum zou komen, dat er ook een bezettingsploeg moest komen. In ieder geval voor dagelijks en zeker voor het moment suprem. Dat je inderdaad dan voldoende mensen zou hebben. En daarbij kwam heel snel dat je een tactische verdeling moest maken van een dakploeg, een grondploeg, hè, die dan de verschillende delen van het pand dan zeg maar onder haar hoede zou nemen. Om het dan en te barricaderen, maar ook bij gevecht te verdedigen. En uiteindelijk is het nooit zover gekomen, maar in ieder geval, dat was het doel ervan.
En jij zat bij die dakploeg, hoe ontwikkelde daar de verdediging zich?
Nadat een verdeling was gemaakt, bleek al vrij snel duidelijk dat de confrontatie, als die al plaats zou vinden, bij de grond zou komen. Nee, door middel van panzerwagens die dan de boel zouden openbreken, et cetera, waarbij dan de agenten binnen zouden komen. En door middel van het betreden van het dak, door middel van hoogwerkers of via belendende panden of via de achterkant. Al vrij snel duidelijk was het toch wel dat je zegt van nou, hier gaat de confrontatie plaatsvinden. En al vrij
snel... Dat is toch niet zo.
Ja.
Is ook.
Hoe hebben jullie je voorbereid op die actie in de Keizer? Hoe ging dat?
Nou, we hebben met een aantal buurten samen, die toen al vrij goed georganiseerd waren. Dus in feite gewoon de statiebuurt en een aantal buurten in de westelijke deel van de stad daaromheen. Besloten dat we daar een actiepand van zouden gaan maken. Dat betekent in feite dus dat alle mensen die individueel al betrokken waren en ook zich betrokken voelden, ook gezamenlijk daarmee aan de slag wilden. En dat betekent in die tijd zelfs dat ik denk misschien wel 90% van alle krakers die op dat moment in die buurt wonen daarbij betrokken wilden worden. Ofwel in de binnenploeg, ofwel in de buitenploeg. Wij zaten in de binnenploeg. In feite hadden wij als taak gekregen het dak te verdedigen tegen de aanval van de politie. En wij zijn vrij snel mee gaan helpen met de barricadering. Ook al waren we niet altijd even technisch om dat te kunnen doen, maar in ieder geval er waren een aantal mensen daarvoor aangewezen. Die gingen lassen en snijbranden en maar op. En wij gingen met name plannen maken. We gingen ons voorstellen hoe zou zo'n ontruiming nou kunnen plaatsvinden. Wat voor middelen zetten ze in? Via welke kant komen ze? Als zij met bepaalde middelen komen, zijn we daar ook dan voor geëquipeerd? Met andere woorden, kunnen we die aanval wel pareren? In het begin hadden we het over stenen. We hadden het over knuppels, hadden we het over simpele smijtmaterialen die misschien wel in eerste instantie een aanval zouden kunnen afslaan, maar in tweede instantie toch zeker het onspit zouden delven. En zo van lieverlee, en dan praten we toch in feite over weken tijd dat die bedreiging er was, radicaliseerden niet alleen wij, maar alle mensen in het pand aanwezig door middel van vergaderingen, door de informele gesprekjes die je continu had over ja, de aanval die zou gaan komen. Daarnaast werd het ook duidelijk dat door de steun van buitenaf, niet alleen in Amsterdam, maar ook daarbuiten, van allerlei groepen daaromheen, dat dit pand echt ook weer gezien werd als een symbool. Niet alleen omdat wij ervan maakten, maar ook echt door mensen zo gevoeld werden. En dat betekende dat de inzet dus ook steeds hoger kon worden. En ook hoger mocht worden door ons, door onszelf. En dat betekende dat ook de middelen steeds zwaarder konden en mochten worden wat ons betreft. We moesten natuurlijk wel zorgen dat we de buurten eromheen mede te delen in onze radicalisering. Want wij zaten elke dag in het pand met die dreiging op ons af. En elke nacht konden ze weer binnenvallen, elke ochtend vroeg. En dat gaat een eigen leven leiden als je niet daar ook contact mee houdt met andere buurten. Dus op een gegeven moment vonden wij steen niet meer genoeg. Wij zeiden, ja goed, eigenlijk kun je ook net zo goed zeggen, we gooien een Molotov cocktail. Als ze zover komen dat ze het pand willen betreden. En in het begin was daar discussie over. Maar op een gegeven moment werd het duidelijk dat als we een tactisch plan zouden maken, als er niemand van ons buiten zou staan die hem op zijn hoofd zou krijgen, alleen de politie beneden zou staan, nou dan mochten we hem dan ook wel gooien uiteindelijk. En zo werd dus de zaak steeds radicaler. Het werd ook steeds duidelijker daardoor dat als het zo radicaal zou gaan qua verdediging, en waarschijnlijk dus ook qua aanval, ja, dat het dan wel eens een keertje fout zou kunnen aflopen voor enkele van ons of meerdere van ons. En uiteindelijk bleek in de discussie en de gesprekken daarover dat eigenlijk iedereen zei van nou, daar gaan we dan wel voor. Dit pand is zo belangrijk. De woningnood bestrijden is zo belangrijk. Hè? Dat stukje vrijheid pakken en ook verdedigen is zo belangrijk. Ja, daar ga je voor. En tot zo ver als het moet gaan. En ver wilde zeggen in feite gewoon met de inzet van je eigen leven. En dat is minder heroïsch dan het klinkt, maar dat was gewoon het gevoel van die tijd.
Ook bij jou?
Ja, zeker weten. Die stond op het dak en het was toch een vrij hoog gebouw. En als je erover nadacht, laat staan als je over de rand keek, en dat deden we regelmatig, want tenslotte was dat ons werkterrein bij het geval van verdediging. Ja, dan had je het toch al vaak over gehad van, goh, wat gebeurt er als er even ons dak afglijdt? Nog niet eens over afgeslagen wordt. Of, hè? Dus ja, dat was het gevoel wat je had en daar ging je voor.
En wat dacht je dat je daar meemaakte rond die grote keizer? Had je het gevoel van, hier breekt de revolutie uit?
Nou, revolutie is een groot woord, maar het is in ieder geval wel duidelijk dat dit voor het eerst in de Hollandse geschiedenis van deze eeuw was, dat er mensen zo ver wilden gaan wat betreft het verdedigen van hun belangen, om één pand gericht in feite, als inzet, dat men in feite daarvoor wilde sneuvelen. En niet omdat men dat nou zo graag wilde, maar omdat men inderdaad vond dat men dat recht wat men wilde behalen, ja, dat inderdaad dat waard was.
En wilden jullie graag ontruiming? Waarom wilden jullie ontruiming?
Nou ja, we hebben maandenlang zelf gebarricadeerd. We hebben ons verdedigd. We hebben actie gevoerd rondom het pand heen. Op een gegeven moment waren er toch ook een aantal ontruimingen die wel doorgingen, maar in andere buurten. Dus zeg maar niet op het speerpunt, maar eromheen. Dus we hadden het idee op een gegeven moment, misschien glipt iets uit onze vingers. En met dit pand kunnen we echt iets bereiken. Kunnen we inderdaad echt al die mensen die om ons heen solidair zijn, de straat op krijgen. Wat is mooier dan dat? Dan dat je tienduizenden mensen misschien wel op straat kan krijgen die allemaal voor hetzelfde doel strijden. Of in ieder geval doelen daaromheen. En de overheid op zijn knieën krijgt. Dat was wel inderdaad een ideaal wat wel aardig klonk. Inderdaad, dat je kon dicteren wat jij hè, of wat men vond op dat moment. En dat men waren wij. En met onze middelen. En wij bepalen de aandacht, wij bepalen de media, wij bepalen in feite op dat moment alles wat er gebeurde in Amsterdam. En ja, dat was niet verkeerd. En daar ging je voor.
En hoe was je verhouding of je samenwerking met Theo in die tijd?
Nou, er waren een aantal mensen die organisatorisch actief waren in en buiten het pand. Met een persploeg. Het was allemaal vrij strak georganiseerd. En wij hadden dagelijks samenwerking. We kwamen ten eerste uit dezelfde buurten. Dus met Theo met name. En ook met Kees en nog een aantal andere mensen daaromheen die fulltime daarmee bezig waren, zoals ik zelf. Had je dus dagelijks contact. En dagelijks werd de lijn besproken. En daar waar ik, omdat ik zelf ook vrij jong was in die tijd, nog niet altijd alles wist of kon bevroeden, hoe het moest gaan lopen, dan zat je er in ieder geval bij om ervan te leren. Die was zeer leergierig. Het was toch een hele spannende tijd. Alles was nieuw. Of in ieder geval leek verder te gaan dan ooit ervoor. Dus het contact en de samenwerking was zeer intensief. Echt van 's morgens vroeg tot 's nachts laat was je bezig aan het plannen, aan het werken, aan het barricaderen ook. Aan het contact met buurtbewoners, aan het contact door middel van media. Eigen radio die inmiddels ontstaan was in het pand zelf. Die dagelijks uitzond en mensen opriep tot solidariteit. Dat was een vrij hechte samenwerking.
Stop.
Ik hoor je maar. Allemaal geluiden inderdaad. Ja.
Mijn hondje zit piepen.
Doei.
Hondje, er is geen afgesloten ruimte beneden waar de hond kan.
Ja.
Want ik ga er zitten janken.
Ja, nee. Naar beneden. Hey, move. Naar beneden.
Anders moet je het luik dicht doen. Anders hoor je hem wel doorheen.
Hè? Hoor je
dat niet?
Ja,
dat is een beetje storen. Tweede plan. Jack, wat wilde jij met die keizer bereiken?
Nou, heel veel en tegelijkertijd maar heel weinig. In feite wil je natuurlijk in eerste instantie het pand behouden van ontruiming. Maar omdat er op dat moment zeer veel andere panden gekraakt waren, die bedreigd werden met ontruiming, dat ging in eerste instantie om tientallen etages en woningen en panden, wilde in eerste instantie dat je door de strijd te winnen rondom de Grote Keizer, bereiken dat je uiteindelijk ook de strijd wint om die andere panden, dat de mensen daar kunnen blijven wonen. Tegelijkertijd wilden we niet alleen dat, we wilden ook natuurlijk de woningbouwpolitiek aanvallen en aanpakken die al sinds de Tweede Wereldoorlog in feite gewoon failliet verplaatst kon worden. Maar er werd gewoon te weinig gebouwd voor de te vele mensen die het nodig hadden. En we hadden echt sterk het idee, en ik denk dat het niet alleen een idee was, maar ook echt feitelijk zo was, dat je door middel van de strijd rondom dat pand en het daarop te focussen, dat je inderdaad bewerkstelligen kon door de solidariteit eromheen en de aandacht die je kreeg, dat er inderdaad een aanzet zou kunnen geven tot inderdaad het aanpakken van die problematiek. Daarnaast was het natuurlijk ook zo, de overheid was onze tegenstander. Dat voelde je gewoon in alle vezels van je lichaam, dat dat zo was op allerlei terreinen, op allerlei gebieden. De Grote Keizer was in feite ook een vrijplaats, een vrije ruimte van een hoop mensen met bepaalde ideeën in de stad, die hun ruimte van de stad ook wilden verdedigen en wilden vechten ervoor. En dat we ervoor wilden sneuvelen in de zin van, de stad is van ons. Niet alleen van de overheid, van de regerers, van het kapitaal, maar inderdaad ook van anderen die in de stad wonen. En die hun ruimte in hun buurten en hun panden ook willen bevechten. En ook willen creëren van alle activiteiten die er zijn. En daar wilde je heel ver voor gaan. Omdat je voelde dat als je het hier zou verliezen, of hier het gevecht gewoon niet zou aangaan, dat er over je heen gelopen zou worden in korte tijd. En met name daarom, omdat je dat gewoon echt voelde aan alle kanten, zeiden we met elkaar van jongens, hier gaan we gewoon niet uit. Wat er ook gebeurt. En daarom wilden we ook graag die ontruiming, want we wisten dat met name door die confrontatie aan te gaan, dat we misschien het gevecht militair zouden verliezen, uiteraard. We waren tenslotte geen militairen, we waren geen politie, we waren niet de materialen die de overheid en de tegenstanders hadden, maar wel politiek zouden kunnen winnen. En die indruk was niet alleen maar een indruk, dat was duidelijk uit de solidariteit om je heen. Dat er heel veel groepen in de samenleving aan het morren waren, aan het stoken en proberen waren om hun ruimte ook te creëren op allerlei andere terreinen. En dat voelde je. Vandaar dat je zei, hier gaan we niet uit, hier blijven we zitten. Het moet nog meer gebarricadeerd worden en de ontruiming moet komen.
Tweede klap. Waarom hebben jullie de herzaak van de Luik georganiseerd?
Het pand was gepakt door een knopploeg. Er was een lacune ontstaan dat een aantal mensen een gerechtelijke uitspraak wilden wachten voor een aanklacht. Wij wilden niet wachten, konden niet wachten. Er waren te veel ontruimingen daaromheen van andere knopploegen. En we waren zoiets van, ja, dit moet nu gebeuren. En vooral met een nadruk op nu.
Oké.
Okay. Loopt.
Eerste klap. Wat vond je van de discussie die rond die herkraak van de Luik ontstond?
Nou, het pand was dus ontruimd door een knopploeg. En er stond een lacune. En er was op een gegeven moment een demonstratie geweest. Als de autoriteit met een aantal andere mensen die elkaar waren geslagen, et cetera, en ook tegen dus die ontruimingen. Er was een bijeenkomst en voor iedereen was het duidelijk dat er iets moest gebeuren, maar dat iets, dat was heel vaag. En toen op een gegeven moment dat steeds duidelijker ingekleed werd, dat dat toch uiteindelijk wel moest leiden tot in ieder geval dit pand terugpakken, had iedereen zoiets van ja, oké, maar wat dan en hoe dan en wie dan? Nou, er werd eigenlijk geen antwoord op gegeven, dus vandaar dat ik op een gegeven moment gewoon met mijn vinger heb opgestoken, nadat ik de zaal had rondgekeken en gezegd van, nou ja, dan ik dan maar, met een aantal mensen die ik om me heen uitkies. En dat was eigenlijk iedereen wel over eens, dat moest gebeuren op die manier. Dus ik ben al vrij snel daarna die zaak gaan organiseren, met de ex-bewoners, met mensen uit die buurt, met een aantal mensen uit mijn eigen buurt. En al vrij snel, dat wil zeggen in een paar dagen tijd, hadden we een plan klaar, hoe dat dan ongeveer zou moeten verlopen. Het was duidelijk dat er tegenstand verwacht kon worden in het pand. Waar niet de angst wat wel heerst in de stad met grote verhalen en wat een eigen leven ging leiden, dat die mensen in het pand zwaar bewapend zouden zijn met wapens, met pistolen en geweren, et cetera. Maar dat er in ieder geval een duidelijke knopploeg binnen zat die inderdaad het pand wilde verdedigen. Daar gingen we wel van uit. We hebben toen geoefend met een aantal mensen die het pand dan als eerste zou betreden. Dat wil zeggen dat we hadden allemaal dikke kleding aan, we hadden scherfwerende militaire vesten, we hadden helmen, we hadden plastic schilden gemaakt zoals de politie ze heeft, knuppels, brandweerblussers, we hadden mini brandbommen gemaakt, want we gingen ervan uit dat het pand kamer voor kamer, etage per etage veroverd zou worden met een maximum aan lawaai, een maximum aan optische effecten zullen we maar zeggen. En het liefst een minimum aan geweld. Alhoewel er ervan uitging dat dat eventueel ook zou plaatsvinden. En het idee was om ook de tegenstander met een minimum aan geweld te overmeesteren. En dat kon alleen maar als je een grote verrassing zou maken. Een massale omsingeling van het pand zou hebben. Waardoor het verzet van hun en door hun ingezien zinloos zou zijn. En voor onszelf met name natuurlijk ook met een minimum aan geweld. Dus aan letsel. En zo hebben we echt letterlijk geoefend met trappen en stallages en het binnengaan van een pand. Elkaar verdedigend en beschermend. In de hoop uiteindelijk dat met dit plan het pand ingenomen zou kunnen worden. Nou, uiteindelijk is een gigantische discussie ontstaan met mensen die de legalistische lijn wilden volhouden. Dus het wachten op een eventuele uitspraak van de rechter in ons voordeel. Wij wilden daar niet op wachten, want wij zeiden al vroeger, jullie rechtsorde is de onze niet. Dus we wachten ook niet op een douzeurtje van jullie, we doen het zelf. En dat is een eigen leven gaan leiden op een gegeven moment toen het duidelijk was dat er echt mensen de actie willen saboteren. Toen hebben we gezegd, nou dan gaat de actie sowieso door. Alleen het tijdstip is nog onbekend. En het is een aantal keren uiteindelijk uitgesteld om mensen toch nog klaar te maken voor het verdedigen en het uitvoeren van die actie. En uiteindelijk is het ook uitgevoerd.
Nou, had je het idee dat de mensen die tegen die actie waren, dat die ook bang waren?
Ja, angst was, je moet zo zien dat de actie zelf was in een moment, een tijdsmoment dat er 15 andere aanvallen waren geweest op kraakpanden door knokploegen. Dat zijn mensen die verder willen gaan en durven gaan en ook uiteindelijk feitelijk gaan dan politie zal doen. Die moeten zich aan de wet en de regels houden. Of ze doen is ten tweede, maar in ieder geval hebben meer restricties. Mensen waren bang voor persoonlijk lijfelijk geweld en op zich ook heel terecht. Alleen mensen zagen niet altijd in dat als je deze actie niet uit zou voeren, dat die knokploegaanvallen door zouden blijven gaan. En dus ook daarmee de onrust en de onzekerheid. En wij zeiden, deze actie zal het doen verstommen. En uiteindelijk is dat ook zo gebeurd.
En wat ging er toen door jullie heen, toen jullie daar naartoe gingen?
Uiteindelijk was het zo dat het bekend was dat er een aantal knokploegleden in het pand zouden zitten. Een aantal eromheen, in hotels. En dat de politie op de hoogte was van de actie. Wat ook niet onlogisch was, want we hadden een massale actie voorbereid. En het was al dagen in de lucht dat dat zou gebeuren. Alleen de tijdstip was nog onbekend, dat hadden wij zelf bepaald. Toen uiteindelijk erop afging, hadden we zoiets van, we kijken wel hoe ver we komen. We hebben het pand omsingeld. We hebben het pand opengemaakt, het was gebarricadeerd van binnenuit. Deels door onze eigen barricades, deels door de knokploeg. En nadat het pand volledig open was, hebben we een vrije aftocht aangeboden. Waar ook door een aantal mensen gebruik is van gemaakt. En daarna hebben we het pand inderdaad, zoals min of meer gepland was, kamer voor kamer, etage voor etage ingenomen. Een aantal knokploegleden aangetroffen. En die met per se het zonder geweld, of een minimum aan geweld, lijfelijk wilden innemen. Net zo lang op ze in hebben gepraat, nadat ze uiteindelijk het haastpad hebben gekozen. En zijn afgevoerd door politie. En vrij aftocht hebben gekregen. En toen dat eenmaal zover was, toen dook iedereen op elkaars hals en juichen en janken en erop, alle emoties waren daar. Want het was toch duidelijk dat het flink uit de hand had kunnen lopen in de zin van persoonlijk letsel.
En wat gebeurde er daarna met het pand?
Het pand is daarna een lange tijd, nadat wij het veroverd hadden, bezet. Ook onder andere door mezelf. En later door verschillende buurten een bepaalde dag te laten verdedigen het pand. Dat wil zeggen dat het gewoon weer bewoond werd gemaakt. Er werd een bezettingsploeg ingesteld. En werd geprobeerd zo snel als mogelijk het pand weer een normale bewoning te laten geven. Wat heel erg moeilijk was. Want die dreiging van ontruiming door knokploeg of later misschien wel door overheid bleef. Maar van lieverlee is dat toch gelukt. En het pand werd gewoon weer normaal bewoond. Zij het achter barricades. En al vrij snel zijn de bewoners hun eigen lijn gaan voeren. Een lijn die uiteindelijk leidde tot onderhandelingen. En onderhandelingen leiden uiteindelijk tot verlies op tactische punten. Waarbij uiteindelijk de overheid het pand toch vrij gemakkelijk, in ieder geval politiek en verkoopbaar vooral, kon ontruimen. Ontruimen voor sociale woningbouw, terwijl in feite dat al gerealiseerd was door ons.
Heb jij het nog met de afloop van dat pand ontmoet?
Het pand is uiteindelijk ontruimd. En toen het duidelijk was dat de lijn die de bewoners in eerste instantie gevoerd hadden, namelijk van overleg, nadat ze het overleg in feite door eigen fouten hadden verloren en zich buitenspel hadden laten zetten, uiteindelijk toch weer kozen voor de harde lijn, heb ik zelf principieel gekozen om niet bij die ontruiming aanwezig te zijn. Omdat ik vond dat ik anders gebruikt zou zijn, een soort van knuppelvee. En ik ben niet tegen geweld en ook niet tegen het met geweld behouden van zo'n pand. Maar ik ben wel tegen het me laten gebruiken en misbruiken voor een andermans doel. En dat doel was op dat moment duidelijk uit zicht. En ik heb toen gezegd van die dag ga ik niet mee. Sterker nog, die dag dat het pand ontruimd werd, heb ik van een ene naar een andere etage een verhuizing gepleegd. En ik heb op tv en de radio gevolgd wat er die dag gebeurde. En ik vond het verder prima wat er gebeurde, maar niet om er zelf bij te zijn.
tekst. Ik heb wel opgeroepen om dat pand te verdelen.
Het was zo dat in die tijd er een hoop discussie was in de beweging, maar daarbuiten probeerde je natuurlijk één lijn te houden. En dat was ook iets wat wat mij betreft heilig was. Daar werd niet aan getornd. Dat wil zeggen, als mensen je vragen om je te steunen, dan is dat zonder discussie, dat gebeurt. Het werd financieel ondersteund daar waar de acties geld kosten. Het werd ondersteund propaganda door middel van spandoeken te maken die in allerlei buurten werden gehangen. Dus ook in onze buurt, ook in ons woonblok. En daarnaast was er in die tijd een Vrije Keizer TV, een radiopiraat en een tv-piraat van ons in de lucht. En die vroeg op een gegeven moment van, nou, kun je iets zeggen over die ontruiming? En ik heb toen op zich een redelijk radicaal verhaal gehouden, dat het pand echt behouden moest worden en verdedigd moest worden en zo meer. Maar dat wilde niet zeggen dat die verbalen en ook die daadwerkelijke steun die je gaf ook vertaald moest worden in het voor het pand gaan staan. Want uiteindelijk vond ik dan dat daar met name de scheiding lag. Naar buiten toe blijf je de lijn steunen, wat er ook gebeurt. Daar is geen discussie over mogelijk. Maar feitelijk bepaal je natuurlijk zelf of je je laat gebruiken voor de lijn van een ander. En de lijn die gevolgd is vond ik niet consequent. Sterker nog vond ik zwaar inconsequent. En dat stuit me tegen de borst. Vandaar dat ik zeg van nou, ik steun het op alle fronten, maar niet op het front daadwerkelijk, namelijk daar wat gebeurt op straat.
Klopt.
Wat veranderde er in de kraakbeweging na de LAK?
Kijk, de kraakbeweging is natuurlijk nooit een groep mensen geweest die volledig gelijkgeschakeld kon worden. Er waren mensen qua verschillende achtergronden, qua opleiding achtergronden. Qua ouders, qua milieu, qua woonplaats, qua leeftijd en qua interesse, maar ook qua politieke voorkeuren. Er waren mensen die stemden, er waren mensen die niet stemden. Kortom, er was een grote verscheidenheid. In het begin, ondanks dat, was het toch zo dat alle neuzen zeg maar dezelfde richting in stonden. En men wilde allemaal het gemeenschappelijke doel, namelijk het zoveel mogelijk panden verwerven voor de bewoning, voor het creëren van alle activiteiten, et cetera, voor je eigen vrijplaats. Maar op een gegeven moment waren er ook door een hoop mensen keuzes gemaakt dat datgene wat ze bereikt hadden, dat het wel eigenlijk vrij aardig was, dat wilde men zo graag behouden. En men werd bang door de continue strijd die bleef plaatsvinden, elke keer weer een pand kraken en weer ontruimen en weer gevecht en het een bepaald ritueel, dat misschien hun activiteiten en hun verworvenheden misschien bedreigd zouden worden. Daarnaast waren er mensen die gewoon moe waren van het steeds maar voortdurende geweld. Wat misschien wel een klein percentage was van alle activiteiten tezamen, maar toch wel heel bepalend was. Daarnaast was het zo dat een aantal mensen gewoon op elkaar uitgekeken waren. En met name de mensen van de harde lijn, waarbij ik zelf ook behoren, die...
Wat is het ook?
Stop. Nee, stop. Nee, nou ja, dat was
wel. Eerste klap. Na de LAK, werden jullie toen nog serieus genomen?
Nou, het is serieus nemen. Er waren gewoon heel grote verschillen altijd al geweest. En door de LAK zijn die verschillen steeds duidelijker geworden en ook steeds meer openbaar besproken. En vooral de toon waarop dat gebeurde, die veranderde nogal. De verschillen waren er altijd, de discussie was er ook. Maar sinds de LAK, die actie, kun je in feite zeggen dat er door een aantal buurten een stelling werd genomen tegen andere buurten. Het was vaak al voldoende als je zei dat je uit de statie in de buurt kwam of uit de Vermoedselaarstraat kwam. En dat wilde in feite zeggen dat je daarmee alleen al daardoor bij een bepaalde lijn hoorde. In dit geval was het dus vaak de harde lijn, ook al waren ook in onze buurt heel veel verschillen van mening en verschillen van aanpak en inzicht. Toch was het zo dat de mensen je dan vaak associeerden met een bepaalde lijn. En in die zin werd het op een gegeven moment inderdaad steeds moeilijker om met elkaar nog te discussiëren, laat staan ook op bepaalde punten samen te werken. En dat werd sinds die LAK met name inderdaad echt steeds duidelijker.
En hoe richtte zich dat naar jou en Theo toe?
We zijn in eerste instantie zijn wij altijd de mede-organisatoren geweest van allerlei acties. En dan praten we over de opbouwfase, dus dan wordt dat allemaal nog wel op een bepaalde manier positief ervaren of ondersteunend ervaren of gewoon als positief gezien. En later verandert dat steeds meer. Dus de mythe die dan op een gegeven moment eerst wordt, hè, van de sterke mensen voorop en die maar door blijven gaan en door blijven vechten en die door blijven strijden voor het ideaal, die worden op een gegeven moment van positief, hè, steeds meer naar negatief gezien. En alhoewel dat maar door een aantal buurten in eerste instantie het geval was en er nog voldoende mensen en ook buurten overbleven om toch soms ad hoc, soms structureel samen te werken, was het op zich niet zo'n probleem. Alleen het was wel aanwezig. En wat latent aanwezig was, werd wel steeds duidelijker. In de loop der jaren waren er steeds meer discussies om de beweging toch weer opnieuw een bepaalde richting in te duwen, om het weer toch te politiseren, om het weer opnieuw op de agenda's te krijgen. Want ja, de politiek werd ook steeds moeier van onze aanpak en het werd steeds meer ritueel natuurlijk ook. Die hele kraakbeweging had een bepaalde vaste patronen van actie voeren. Daar werden mensen moe van. Wij zelf ook, maar wij dachten toch dat ondanks dat we er moe van werden, dat het toch wel een manier was om het op zo'n manier te doen. En daar ontstond op een gegeven moment ook de discussie over, dat er belangen waren bewerkstelligd, dat mensen bepaalde zaken hadden bereikt en die niet verstoord wilden zien door de actieve handelingen van anderen. En die actieve handelingen waren onder andere dan van ons.
Maar jij kreeg ook een bepaalde stempel hier, een soort figuur ook in de pers en zo. Hoe heb je dat?
Ja, het gekke is dat je in het begin, dan kent niemand je, dus dan kun je op zijn minst zeggen neutraal. Dan op een gegeven moment gaat dat van quasi-positief tot in ieder geval berucht, maar dan nog niet eens per se dat berucht als negatief. En op een gegeven moment zie je dat het met name in de media, de rechtse media in eerste instantie, de rest volgt, omslaat. En dat er inderdaad een scheiding wordt gemaakt tussen de knokkers en de praters. Dus de harde lijn en de zachte lijn, de harde kern en ga zo maar door die vergelijkingen. En die mythe die op een gegeven moment ontstaat van buitenaf, die gecreëerd wordt, die zie je op een gegeven moment ook overgenomen intern. En als dat gebeurt, dan wordt het op personen gericht, ook op mij gericht, ook op Theo gericht, ook op andere personen die op dat moment er duidelijk met kop en schouders bovenuit staken. Ja, dan krijg je op een gegeven moment inderdaad een slechte naam. Alleen al omdat je een bepaalde persoon bent, omdat je een bepaald idee aanhangt. Niet per se om wat je doet of hebt gedaan. Of wat je nog van plan bent. En dat is al voldoende om van tevoren al een discussie uit te sluiten. Om een gesprek uit te sluiten, om een samenwerking uit te sluiten. Dus de verschillen werden steeds duidelijker.
En ging je zelf ook in de mythe geloven?
Nee, natuurlijk niet. Maar als je op een gegeven moment met bepaalde buurten, waar gewoon heel duidelijke verschillen in aanpak en inzicht zitten, en met mensen daaruit op een gegeven moment niet meer kunt samenwerken en het ook niet meer kunt doorbreken doordat op een gegeven moment de communicatie toch schijnbaar steeds moeilijker wordt en moeizamer wordt en vooral ook bepaalde punten helemaal achterwege blijft, dan krijg je ook niet meer de kans om op een gegeven moment daarover nog te praten en een verandering in aan te brengen.
Maar er was ook veel kritiek op jullie aanpak. Heeft er nooit tot twijfel bij je geleid?
Nee, ik denk dat het niet zozeer alleen de aanpak was die wij voor handen hadden. Want als je kijkt naar onze aanpak, dan werd die eigenlijk door de meeste mensen wel onderschreven. Alleen de consequentie van die aanpak, die willen wij door dik en dun ook ondervinden. Waar is iets van, nou, je gaat ergens voor en dan ben je ook van begin van het eind, van A tot Z, ben je bereid daarvoor te gaan. En een hoop mensen die wilden onderweg daar ook wel veranderingen aanbrengen, nuanceringen aanbrengen. Ja, die zagen het op een gegeven moment gewoon anders of voelden zich gewoon bedreigd, persoonlijk bedreigd door de situatie, door de continue last van arrestatie, van in elkaar slaan, van politie. Ook de rituelen die daardoor ontstonden. Mensen hadden op een gegeven moment gewoon wel gezien.
Maar je hebt zelf nooit zoiets gehad van ik wil uit die spiraal van geweld en confrontatie.
Ja, onze grootste activiteit bestond toch met name gewoon nog steeds op opbouwende activiteiten. En een klein gedeelte ervan bestond uit geweld. Maar wij hadden nog steeds het idee, en ik denk dat het ook wel meer een idee was, ook wel op feiten gebaseerd, dat het werkte, dat wij door middel van de confrontatie politiek wilden voeren en door de confrontatie onze eisen binnen wilden slepen. En daar waren we vrij consequent in. Omdat we ook zagen dat het resultaat had in onze buurt. En waar is iets van, nou, als het in onze buurt kan, waarom dan ook niet in de rest van de stad? En met name daar ontstond op een gegeven moment het grote verschil.
En wat voor kritiek kregen jullie op die beweging, zo in de loop van de jaren na de LAK?
Ja, god, er waren natuurlijk terechte discussies over verschil van aanpak. Nou, dat is altijd zo geweest. En in die tijd werd dat wel massaler. Hè? Dus wel vanuit onze kant, ook vanuit de andere kant. Dat is op zich ook heel logisch. Dat wordt ook wel heel normaal, denk ik. Maar er waren ook gewoon van tevoren al duidelijke stellingnames en scheldnamen en scheldartikelen die in eigen media verschenen, die gewoon niet echt fris meer waren. Waardoor de situatie steeds verziekter werd, de communicatie nog minder werd dan die al was. En daardoor werden dus ook de tegenstellingen steeds naar voren toe, steeds duidelijker. En dan ga je op een gegeven moment natuurlijk allemaal een bepaalde positie innemen. En die verlaat je ook niet meer. Want iedereen vindt dan dat hij of zij gelijk heeft in haar, zijn of haar positie. En dan verhakt zich dat. Zowel richting extern als intern.
Stop. Ja. Wat voor kritiek hadden jullie op de kruikbeweging zoals die zich in de jaren ontwikkeld had?
Nou, in eerste instantie was de kruikbeweging in de opbouwfase een puur politieke en sociaal-maatschappelijke organisatie. Die de strijd als inzet had om bepaalde doelen te bereiken. Maar op een gegeven moment zie je natuurlijk dat in die beweging er heel veel doelen, zij het soms zijdoelen, maar toch bereikt worden, verwezenlijkt worden. En mensen die dat bereikt hebben en dat ook innemen, die activiteiten, die willen het daarbij laten. Daarnaast is het zo dat op een gegeven moment er natuurlijk toch een continue instroom is van allerlei andere mensen, die ook andere ideeën hebben, of die misschien op bepaalde punten zelfs wel, en deels ook terecht, het wiel opnieuw willen uitvinden, om het hun eigen ervaring te laten maken. Terwijl wij op een gegeven moment toch verder willen gaan. Op zijn minst in ieder geval op bepaalde punten hetzelfde willen blijven opereren. En daar met name ontstaan op een gegeven moment de verschillen in. Dat er mensen op een gegeven moment zijn die wat vaker feesten organiseren, hè, wat vaker culturele activiteiten. Daarnaast toch een bepaalde inzichten ontstaan van andere aanpak van acties. Het is meer een way of life geworden. En mensen gaan 's avonds naar de kraakkroeg. Hebben een gezellige avond, drinken zich een stuk in de kraag. En de volgende ochtend slapen ze uit en dan komen ze ook wel eens een keertje nog op het idee om een actie uit te voeren. Dat is een andere aanpak, een ander inzicht. En met name daar hadden wij altijd kritiek op. Want je kunt verschil van inzichten en meningen hebben. Maar als op een gegeven moment de houding en de leefwijze van die mensen meer bepalend wordt dan het doel wat je wil bereiken, wat voor ons nog steeds voorop stond, dan is dat echt een punt dat je op een gegeven moment zegt, ja, hier is de scheiding daar. En op een gegeven moment was het wat mij betreft, en niet alleen wat mij betreft, maar wat ons betreft, heel duidelijk een verschil tussen de actiebeweging die je had, de Wave Life, de feesten, het bepaalde gedrag wat daarbij horen. En de inactiviteit die ontstond, de inertie die ontstond, de verschillen waren gewoon te groot en waren er heel veel kritiek op. Vooral omdat wij het ook hadden meegewerkt aan niet alleen de opbouw, maar ook nog steeds actief waren. En dat onze activiteiten teniet zagen door dat soort gedrag van mensen. En de verwijdering was huizenhoog. Was op een gegeven moment ook echt niet meer in te halen. En ja, ik denk dat daar met name onze kritiek op lag. En ook vooral de inconsequentie van bepaalde gedragingen van mensen. Eerst zeiden ze dit en dan misschien een week of twee of drie of vier weken later zeiden ze weer wat anders. Of deden ze anders. En het was meer opportun.
Mensen moeten toch kunnen feesten als ze dat willen?
Ja, als er een aanleiding is tot feest, prima. Maar er waren ook ontruimingen geweest of processen geweest of andere, in principe dus negatief te beschouwen activiteiten. En dan was er s'avonds toch een feest. En dan heette er een ontruimingsfeest of het zondebokkenfeest of wat voor namen men ook allemaal verzon. Als er maar een excuus was, hadden we af en toe het idee om maar een feest te vieren. En dan het enige wat er nog ideeel aan het feest was, was dat het geld wat ingezameld werd door de verdiensten, dat het toch naar een goed doel ging. Maar ja, jezelf platzuipen om dan daarna geld te geven aan Nicaragua, vond ik erg ver gezocht.
Ja, jullie... Kenden jullie die KBW?
Nee, maar omdat er zoveel verschillende meningen en verschillende inzichten waren, hadden we wel zoiets van een ieder, dat was in ieder geval wel duidelijk geworden uit de praktijk, moet zijn of haar eigen gang kunnen gaan. En dat claimden we wel. Die ruimte eiste ook echt op. Toen zeiden we van oké, de beweging is verdeeld, de beweging is in feite zoals die vroeger was en ook mee hebben opgebouwd is over. Dat was dan wel duidelijk het feit. Maar we willen wel verder kunnen gaan op onze eigen manier. En op een gegeven moment was het zo dat het leek alsof wij moesten inschikken daar waar een ieder iets vond of iets wilde. En als wij onze eigen activiteiten wilden doen, ook los van die beweging, dat daar toch elke keer kritiek op was. In de eigen media en onderling als je mensen hoorde en sprak. En die ruimte eisten wij echt op. Vandaar dat wij op een gegeven moment ook het onderscheid hebben gemaakt in de politieke vleugel van de kraakbeweging. Want wij wilden inderdaad niet feesten, tenzij er een feestreden is. En wij wilden inderdaad niet te ronde gaan aan inactiviteit en inertie, maar we wilden inderdaad gewoon daar waar het kon en waar het ook noodzakelijk was, verder gaan.
En uiteindelijk kwam dat tot een conflict. Wat was daar de aanleiding?
We waren in feite al een tijd lang bezig met het scheiden van de beweging. Dat gaat met een hoop geschrijf, een hoop woorden, maar ook een hoop emotie plaats. Logisch, want tenslotte waren we daar deel van geweest. We hadden afscheid genomen van die beweging. En we hebben een eigen structuur weer willen opbouwen. Die deels geënt was op oude ideeën, maar uiteraard in een nieuwe omgeving. En daar horen onder andere dan die eerste hulp, zo'n kraakcaféruimte bij. Waarin wat ons betreft weer manifestaties konden plaatsvinden. En waar vergaderingen konden plaatsvinden. Waar mensen weer elkaar konden ontmoeten. Die meer wilden alleen maar feest vieren en drinken om te drinken. Maar inderdaad ook elkaar wilden ontmoeten. Van verschillende snit. Om activiteiten te organiseren. Die weer zouden leiden tot politieke activiteit en tot politieke strijd. Datgene wat wij als inzet zagen.
En wat gebeurde er? Want dat kwam tot een conflict, vond het eerst wel op.
Er waren verschillende activiteiten en ruimtes die wij op dat moment beheerden. De eerste hulp had als aanleiding dat er twee verschillende ideeën waren die leefden in die buurt, in die activiteitenruimte. En dat heeft geleid tot een schisma. En op dat moment zaten wij in die ruimte met de mensen uit die buurt die op onze lijn zaten. En het heeft geleid tot uiteindelijk een confrontatie onderling. Dat wil zeggen dat die mensen vonden dat zij ook ruimte gebruik van mochten maken. Tegelijkertijd ook onze activiteit bekritiseerden. En daar waar ze konden ook zelfs proberen te saboteren. Daar is op een gegeven moment een confrontatie geweest rondom dat pand. Dat men geprobeerd heeft dat uit ons bereik te krijgen door middel van gewoon het slot veranderen. Te barricaderen van binnenuit. En in feite gewoon ons uit die ruimte te zetten. Terwijl ik zelf ook onder andere mee heb geholpen die ruimte op te knappen. En ook te beheren met een aantal anderen van ons. En dat is de aanleiding geweest van een hele reeks in een korte tijd van conflicten. Die uiteindelijk leidt tot dat inderdaad gewoon de laatste slag, zullen we maar zeggen, van de kraakbeweging onderling.
Maar wat hebben jullie gedaan op het moment dat die ruimte overgenomen werd door de rest?
De ruimte die werd in eerste instantie verpakt door andere mensen. Toen is er een spontane actie geweest om die ruimte terug te pakken. Dat is overdag geweest. Dat is in eerste instantie niet gelukt, omdat er te weinig mensen dat met betrokken waren.
Wat deden jullie dan?
Er is door een aantal mensen van ons toen gepoogd om gewoon de deur open te krijgen. En daarbij is door op dat moment dat een minderheid van ons aanwezig was en de meerderheid aan de andere kant is over en weer geslagen en gevochten en gedaan. En zijn mensen van ons teruggetrokken. Dezelfde dag, 's avonds, zijn we weer teruggekomen. Hebben we een tweede poging gedaan. Dit keer iets georganiseerder om die ruimte te pakken. Toen bleek dat de ruimte nog voller zat dan daarvoor al. En bij die poging is het op dat punt gebleven. We konden de ruimte op dat moment gewoon niet innemen. En we zijn teruggetrokken.
En toen hebben jullie ook iemand meegenomen?
Ja, iemand meegenomen. Dat is gewoon puur spontaan zo gebeurd. Die was betrokken ook bij die verdediging van het pand. Die hebben we meegenomen. Die hebben we geprobeerd te ondervragen om te weten. Bij gebrek aan communicatie en een verslagen verrassing dat die actie gebeurde überhaupt voor ons. Om te weten te komen wat nou eigenlijk de aanleiding was. Daarnaast wat de achterliggende redenen waren van het terugpakken van dat pand. Want er waren meer activiteitenruimtes. We waren bang, en ik denk deels ook wel terecht, dat men misschien verder wilde gaan. Met andere woorden, dus niet alleen ons met rust laten, maar misschien zelfs wel onze activiteiten verstoren. En daar waren we met name op gefocust, want we hadden er heel veel tijd en energie in gestopt om die ruimtes mooi op te knappen. En het verstoorde onze lijn.
En wat hebben jullie met die jongen gedaan?
We hebben hem aan de tand gevoeld, om dus te achterhalen wat hij eventueel wist. Nou, die jongen wist niet veel, dus dat hield snel op. En uiteindelijk hebben we hem weer laten gaan.
Maar hij is ook bedreigd met een of ander apparaat.
Ja, dat heeft mijn eigen leven gaan leiden. Maar in ieder geval, hij is bedreigd, zonder meer. En of je dat nou met een apparaat doet, of met je handen, of met je vuisten. Ik bedoel, hij was op dat moment in de minderheid. Want wij waren in de meerderheid in die ruimte waar hij zat. En dat is in ieder geval al bedreigend genoeg. En dat werd ook zo door hem ervaren. We hebben het ook zo gelaten. Zeker nog, we hebben het hier en daar wat aangewakkerd. Om hem dat ook te laten blijken bij zijn maatjes. Dat wij dat inderdaad echt hoog hadden, die ruimte, en koetekoet terug wilden hebben.
Vond je dat of kon?
Ja, dat met ons alles geoorloofd.
Waarom?
Nou, dat het duidelijk was dat onze activiteiten verstoord werden. En als onze activiteiten niet alleen verstoord worden, maar ook onmogelijk worden gemaakt, ja, dan houdt in feite gewoon alles op. En als dat met geweld gebeurt, want dat bleek dus uit die overname van het pand, door middel van barricades, et cetera, iets wat je eigenlijk alleen maar met je tegenstanders extern doet, en nu dus blijkbaar dus ook intern, ja, dan houdt het op. En dan is alles geoorloofd.
Maar het gaat wel heel ver om iemand individueel zo hard aan te pakken.
Ja, het had ook massaal gekund, maar hadden misschien de middelen ook anders moeten zijn. En we zijn en blijven toch krakers, dus we gebruiken toch vaak beperkte middelen. Hadden we in een ander land en in een andere situatie gezeten, waren de middelen ook anders geweest, denk ik. Over en weer.
Ja, en waarom had je zo'n apparaat?
Ja, god, we waren van alles. Toevallig was dat aanwezig, klaar. We waren op dat moment in de minderheid en met de minderheid tegen de meerderheid vechten, tussen aanhalingstekens, in ieder geval dus numeriek, dan zul je toch andere middelen moeten gebruiken. Die strekking moet slim zijn.
En wat hebben jullie daarna gedaan?
Na deze actie waren we overtuigd dat een rechtstreeks confrontatie misschien niet zo tactisch en slim zou zijn. We wilden uiteindelijk wel onze gram halen op de vermoedelijke organisatoren die erachter zaten, achter dus dat terugpakken van dat pand. En toen hebben we een aantal van die mensen bezocht in activiteitenruimte van hen. Ik zeg, nou, oké, als zij de van ons aanpakken, pakken we die van hun aan. En dat hebben we ook gedaan. En die hebben we vernield. Ongeveer net zoals wij inmiddels door hadden gekregen dat zij onze ruimte hadden vernield.
Maar er zijn ook mensen op straat aangepakt en dat soort dingen.
Ja, ja. We hebben toen mensen duidelijk herkend die in het pand aanwezig waren, waar we ook mee gevochten hebben, met knuppels hadden we gevochten en zo, met ketting, et cetera. Dat is over en weer echt vrij grof geweld. Dat is weliswaar kort van duur, maar toch. Toen hebben we mensen herkend die weliswaar achteraan riepen van pak ze, tegen ons gericht. Die we daarna echt persoonlijk, dus meer individueel benaderd. Dus luister, dit flik je ons niet. En die hebben ook klappen gehad. Ja. Dus geweld werd op een gegeven moment dus in die zin een escalatie. En mensen werden ook verantwoording geroepen.
Heb je daar nooit over getwijfeld? Had je nooit zoiets van, ja, dit kan niet, of waar gaan we nou naartoe?
Nee, geen seconde aan getwijfeld. Ik heb wel gedacht van mezelf van, waar slaat dit allemaal op? En is dit dan zeg maar het verscheiden wat we moeten hebben? Voor ons en voor mij zeker zelf was het al dank duidelijk dat die scheiding er al doorgevoerd was. Dus ik had niet zo'n behoefte om het nog eens een keertje opnieuw te herbeleven. Op het moment dat ik zelf persoonlijk in mijn activiteiten gehinderd en bedreigd word en ook voel, ja, dan is in feite alles geoorloofd.
Stop. Die zoiets hadden van nou, die zijn in staat om ons af te maken, om het zo te zeggen. Het is misschien wel belangrijk dat je daar ook iets over vertelt.
Tja, ik denk dat het tweede site was, hè, op dat moment.
Klopt. Wat was jullie strategie in die straat die daarna ontstond?
Het was niet echt een strategie, het was meer een overlevingsdrang. We waren van tevoren al duidelijk een eigen lijn bepaald, in de zin van eigen activiteiten, los van die beweging. Wij vonden ons, ik denk ook terecht, gestoord in onze activiteiten. Dat er een aanleiding was gevonden om ons alsnog aan te pakken. En dat wilden we met name gewoon ongestoord door laten gaan. En alles wat daarvoor moest gebeuren, daar hadden we in eerste instantie er wel voor over. We waren een minderheid en het is heel raar dat eigenlijk de andere kant zich heel bedreigd voelde door zo'n kleine minderheid als wij waren. Ik denk dat het andersom ook wel gold. Niet dat wij nou zo bang uitgevallen waren, maar er was iets van we willen gewoon door kunnen gaan met wat we willen doen.
Maar waarom denk je dat die andere kant zich zo bedreigd voelde?
Ik denk dat hij op een gegeven moment is gaan geloven in de mythe die ontstaan is. Die men deels ook zelf heeft gecreëerd. Hè? De onoverwinnelijke, et cetera, de Asterix en de Obelix met de toverdrankjes, maar zo was het natuurlijk niet. We waren maar een klein clubje.
Maar jullie waren wel ruzieloos in het gebruiken van bepaalde middelen.
Nou, ik denk niet anders dan we er voorheen waren geweest. Als men ons van tevoren goed had ingeschat wat onze manier van actievoeren was, onze methode, dan was die dingen niet anders. En nogmaals, we waren consequent in alles en ook in ons handelen. In die zin kan je dat ons ook niet verwijten. Het was opeens gek geweest als we nu opeens met ballonnetjes waren gekomen van alsjeblieft willen jullie weggaan. Dus in die zin denk ik dat we aardig reageerden in de lijn der verwachtingen.
Maar het geweld politie of naar de buitenkant toe is natuurlijk niet iets anders als intern.
Ja, dat klopt. Vandaar ook dat wij inderdaad dat ook zo ervaren, die aanval op ons. Als nog erger dan. Nou, even stoppen. Hè, ja. Het gaat.
Die laatste klap, had je die verwacht?
Nee. Nee, we hadden niet verwacht. We hadden wel verwacht dat het door zou gaan. Want dat leek op een gegeven moment een soort van wetmatigheid. Dat continu, hè, zij iets deden, wij iets deden. Dat was duidelijk dat het een soort van mini-wetloopje was. Van wie houdt het een keertje voor het eerst op? Er was geen communicatie mogelijk, echt. Wel via werden er bemiddelingspogingen gedaan. Om in ieder geval het gewoon hier in de buurt met name en ook een aantal andere plekken rustig te krijgen. Om daarmee het uiteindelijk weer terug te krijgen op het punt waar het om ging. Dan, hè, dat conflict om die ruimte. En dat in ieder geval hier in de buurt de onderlinge clashes en vechtpartijen op zouden houden. Dat was op zich ook redelijk gelukt. Alleen achteraf bleek dat die afspraken die gemaakt zijn blijkbaar niet gedragen werden door iedereen. Dus dat men daar overheen kon walsen. En we hadden in eerste instantie het idee van ja, het is nu alweer redelijk uitgekristalliseerd. Het zal er wel bij blijven. Dat was het niet zo, dus toen kwam die aanval. Ja, dan werden dus die auto's in elkaar geslagen, de ruiten ingegooid, et cetera. Mensen van ons die nog poogden om nog zeg maar, zich te weer te stellen werden ofwel tegengehouden. Ofwel in elkaar geslagen, maar in ieder geval, dat was zeg maar de laatste clash op dat moment, althans. En dan is het daarna zeg maar het antwoord aan ons, hè? Want dat is dan eigenlijk het punt. Zij hebben iets gedaan, nu wij. Nou, dan kun je twee dingen doen. Ofwel, je gaat door in die trend, maar dan blijkt nog steeds die numerieke meerderheid en minderheid te zijn. Dan zul je dus nog hardere middelen moeten inzetten, dan wordt dus echt een wedloop. Dan is de vraag, wat bereik je daarmee? Want dat is natuurlijk toch uiteindelijk het onderliggende idee. Waar leidt het naartoe? Nou ja, als het alleen maar is het in elkaars ruimtes en huizen en mogelijkheden vernielen en slopen, ja, dan houdt het een keertje op. Hè? Dan is alles een keer gesloopt en gedaan en dan is er dus geen mogelijkheid meer om verder te gaan. Dus daar hadden we al vrij snel de conclusie over getrokken van ja, dan houdt het op. Dan blijft er nog maar wraak over. Nou, die zat aardig diep. Maar dan zeggen van goh, we pakken nou een pistool of een geweer en we gaan schieten. Ja, dan moet je er toch wel heel wat neerschieten. En dan kom je ook niet meer weg. En dan los je ook niets meer op. Kortom, ja, dat is waarschijnlijk einde verhaal. Dan moet je gewoon maar je verlies nemen. We hebben wel eens eerder genomen in het verleden hè, met andere tegenstanders. Dus nu ook maar met deze. En dan maar gewoon zien hoe je in de toekomst weer verder kunt. Als je al verder kunt.
Maar dat moet toch echt aangekomen zijn?
Ja, het is een volledige kalstelling, kun je zeggen. En die is natuurlijk ook maar zo beperkt en zo onbeperkt als je zelf wil. Want op een gegeven moment kun je toch weer verder gaan. Maar op dat moment is het een bolle klap inderdaad. Ja, het is nogal wat als het inderdaad het zo ver gaat dat je eigen huis belaagd wordt, de ruiten in elkaar worden geheenst, de joden worden vernield, et cetera. Het zijn allemaal materiële zaken, maar de achterliggende klap is natuurlijk veel dieper. Die maakt dat je in feite gewoon je bestaan onmogelijk wordt gemaakt. En wat je verder ook voor discussie hebt met mensen, wat je verder voor verschillen hebt, wat voor ideeën je hebt. Het houdt natuurlijk ergens op hè, om anderen iets aan te praten of iets te verbieden of iets in tegen te houden. En ik vond dat inderdaad die schreef wel aardig overschreden was. Vooral omdat al vrij snel daarna duidelijk bleek, door mensen die we toch weer via spraken, dat mensen achteraf ook wel spijt hadden zelf van de toch al vrij harde aanpak die gevolgd is die avond.
Theo is toen niet lang daarna vertrokken. Is hij toen min of meer weggevlucht of hoe is
hij? Nou, hij is een jaar later vertrokken. Dus er zit nog wel enige tijd ertussen. Er is ook wel enige tijd nog voor nadenken en reflectie, zullen we zeggen. Maar als in ieder geval duidelijk wordt dat wij op zwarte lijsten staan, hè, dus een boycott, dat je bepaalde panden niet zou mogen komen. Nou, daar hadden we al geen behoefte aan, maar goed, we stonden toch op die zwarte lijst. Als er vergaderingen of acties waren, ook van andere groeperingen, dan werden we geweerd. Kortom, het werken wordt onmogelijk gemaakt. Ja, ik vind dat fascistoïde methode. Ik kan er niks anders voor verzinnen. En dan houdt het toch een keertje op. En ik denk dat je in dat gegeven moment gewoon de eer in jezelf moet houden. Door niet je steeds zelf te verlagen om weggestuurd te worden of anderszins. Of gewoon beperkt te worden in je mogelijkheden. Dan moet je gewoon iets anders gaan doen. Dat is denk ik een vrij logische keuze.
Klopt.
Dachten jullie die strijd ooit kunnen winnen?
Nee, het was niet zozeer iets van winnen, het was meer overleven. De ruimte die je nodig hebt om überhaupt te leven, om te existeren op je politieke activiteiten, die wilden we behouden. En dat is eigenlijk het enige wat belang had, is gewoon puur de ruimte om te overleven. Niet eens zozeer om te winnen, want wat moet je winnen? Je kunt wel 80 mensen, wel 100 mensen in elkaar slaan, maar wat win je daar in godsnaam uit niets? Kortom, dat was niet het doel. We werden ook aangevallen. We hebben ons verdedigd en we waren de minderheid en we hebben ons hard verdedigd. En ik denk op een gegeven moment dat we ons nog harder hadden kunnen verdedigen. Maar met welke inzet en met welk doel? Het wordt een verslagen militarisering van een gevecht. Met uiteindelijk een derde lachende om de hoek. He, dus de overheid. Die inderdaad dan zeg maar daarna kan scoren van datgene wat zeg maar onderling uitgevochten is. En de rest kan opvegen. En daarna nog eens een keertje als het om justitieel en politioneel gaat, de politie eroverheen kan duiken. Wat ook gebeurt, want we hebben een inval gehad van politie in onze huizen, et cetera. Kortom, op een gegeven moment ben je gewoon een mikpunt van alles. Dan moet je geen gewoon iedereen zelf houden.
Had je het idee dat de politie of de overheid ook een rol gespeeld heeft in het conflict?
Nou, je kunt het nooit bewijzen, maar in ieder geval, een ding wat zeker is dat de stemmingmakerij, zowel in media als natuurlijk ook door de overheid zelf en deels ook door die overheid weer gestuurd. En met name politie. Politie, voorlichter, et cetera. Lokale stemmingmakerij. Ja, dat werkt wel mee in al die jaren. Alles wat opgespaard is aan emoties en aan dogbeelden, et cetera. Ja, die worden op een gegeven moment ook gebruikt. En die komen er ook uit. Dus in die zin kun je sturen. Actieve sturing kun je nou bewijzen. Daar heb ik wel ideeën over. Maar dat is ook verder niet meer interessant nu achteraf. Dat komt toch nooit boven tafel.
En hoe was jouw relatie met Theo? Ja, jullie werden als een soort duo gezien, om het zo te zeggen.
Ja, nou ja, goed, je had natuurlijk een bepaald groepje van ons wat dag en nacht met elkaar samenwerkte. En Theo was er in ieder geval één van al sinds vele jaren. Ja, goed, hij heeft op een gegeven moment zelf de keuze gemaakt om, gedwongen weliswaar, de situatie, het bijltje weer neer te gooien. En verder te gaan met zijn leven. En dat was in het geval niet de strijd, maar een andere vorm van overleven.
Nee, maar ik bedoel daarvoor, hè? Dus in de jaren daarvoor.
Nou ja, goed, als je dag en nacht met elkaar samenwerkt, we zaten samen in één woningblok huizen. We kwamen daags met elkaar over de vloer. Ja, onze relaties die we hadden, die waren ook samen met elkaar actief op allerlei manieren. En kortom, dat is een zeer intensieve samenwerking die je hebt. En die gaat heel diep en heel ver.
Waren jullie vrienden?
Ja, dat kun je wel stellen, ja. Kameraden vooral. Ja. Ja.
En die totale strijd op het einde, vond je dat nou leuk dat gebeurde?
Nee, ik vond het zeker niet leuk. Maar ik denk wel dat gezien de geschiedenis van de kraakbeweging en de mensen daarin, de individuen, dus ook ikzelf, dat het eigenlijk, zeker nu achteraf bekeken, maar op dat moment eigenlijk ook al, niet anders had gekund dan dat het zo is gegaan met clashjes en onderling elkaar de hersens proberen in te slaan. En het was duidelijk dat gewoon de kraakbeweging was voorbij, was over. Er moest alleen nog een finale afsluiting komen. En ik denk dat de finale afsluiting is geworden. Ik had het liever anders gezien, want het is natuurlijk een verspilling van energie en van alles en nog wat. Maar ik denk dat het wel logisch was.
Want waarom moest dat gebeuren?
Ja, de kraakbeweging was natuurlijk toch van begin af aan een beweging die op confrontatie gericht was. Toch ook geweld een belangrijk onderdeel had in haar strijd. En als men op een gegeven moment dan niet meer met elkaar kan praten, niet meer kan samenwerken, niet meer kan samenleven, niet meer überhaupt over straat kan om elkaar te treffen, elkaar mijt. Terwijl men toch elke keer weer elkaar tegen zal komen, want de stad is toch maar klein en de buurt is toch maar klein. Ja, dan zal het op een gegeven moment toch een keertje een waterscheiding moeten plaatsvinden. En die had al gedeeltelijk plaatsgevonden hier en daar op alle activiteiten in allerlei buurten. Dit was zeg maar de laatste klap.
Die eerste hulp, hè? Je zegt wij hebben dat opgeknapt, maar dat was in een andere buurt. Was het niet een beetje merkwaardig?
Nee, want dat was volledig in de lijn van onze activiteiten die we altijd al hadden gehad om het juist stedelijk aan te pakken. En nu hadden we een aantal buurten voor ogen. Onze eigen buurt West, in een andere buurt in West en nog een buurt in Oost. En die is wel pas in Oost en paste daar volledig in. We wilden gewoon weer een drietal, viertal ruimtes creëren waarin activiteiten plaatsvonden op politiek gebied, cultureel gebied. En die een samenloop konden zijn van mensen en in de gegeven omstandigheden weer een startpunt konden zijn van activiteiten voor de rest van de jaren.
Maar het is eigenlijk weer het opbouwen van de oude structuren.
Nee, niet van de oude structuren, want het terug naar af, dat werkt niet meer. Ik bedoel, we waren zelf ook veranderd en ook ouder geworden en ook andere inzichten gekregen. Maar bepaalde structuren, bepaalde voorzieningen uit die tijden waren natuurlijk nog steeds goed. Je hoeft natuurlijk niet alles op een gegeven moment overboord te gooien.
Oké.
Okay. Hoe kijk je nu uiteindelijk op die kraakbeweging terug?
Nou, zeer positief. Ik denk dat het toch een tijd is geweest, ook een tijdsframe van de maatschappij, van de geschiedenis. En ik heel blij ben dat ik dat mee heb gemaakt, dat één. Twee is, je wordt toch zo gevormd door die tijd, door de onafhankelijkheid, de zelfstandigheid, het zelf creëren van activiteiten. En vooral ook het toe-eigenen van de ruimte die je nodig hebt om te kunnen leven, te overleven, samen met anderen. Dat zul je nooit meer verliezen. En in wat voor hoedanigheid je ook later zult verkeren, in wat voor land je ook zult zijn, dat is een bagage die je meeneemt, daar heb je echt heel veel aan. Dus in die zin is het een zeer positieve tijd geweest. Los van het feit nog, hè, dat de strijd in het algemeen om een bepaald doel te bereiken, die is nog onveranderd aanwezig. En misschien niet meer door mensen van ons uit die tijd, of in ieder geval niet door iedereen meer. Maar het blijft nog steeds noodzakelijk tot aan vandaag, tot aan morgen, tot aan overmorgen, waarschijnlijk tot in de lengte der dagen, om te strijden voor belangen. En de ene keer gaat het kleinschalig, de andere keer grootschalig, de ene keer gaat het geweldloos, gewelddadig, in wat voor land dan ook, in wat voor cultuur en historie dan ook, maar in ieder geval strijd is noodzakelijk om je doel te bereiken, om vrijheid te krijgen überhaupt. Ik denk dat zonder strijd is er geen vrijheid. En vrijheid die je krijgt is geen vrijheid. Dat moet je nemen. En anders wordt het marginaal. En dat is denk ik zo in je verdere leven. Iets wat marginaal is, is in ieder geval het ergste wat je kunt meemaken. Het veroordeeld worden tot de zijkant van de samenleving of de onderkant. Dat lijkt me het ergste wat er zou zijn. Dus in ieder geval die vrijheid nemen. En ook het genieten van het leven. En Het je toe-eigenen van bepaalde zaken om niet genoegen te nemen met douzeurtjes, dat je in ieder geval echt volwaardig leeft. Ze zeiden vroeger al dat het is beter staan te sterven dan geknield te leven, dan te horen, je moet er echt vol voor gaan. En als je inderdaad tot het maximale gaat, dan denk je ook het maximale krijgt.
Is dat wellicht ook de reden waarom dat je de zwarte pietikels toegeschoven krijgt?
Nou ja, goed, je bent in eerste instantie natuurlijk gewoon een persoon. De persoon wordt tot mythe verklaard. De mythe is in eerste instantie nog neutraal, wordt positief, wordt zeer positief. En op een gegeven moment dan slaat het om naar de andere kant. En dan ben je de mythe van het kwaad. En dat schijnt nooit meer los daarvan gezien te kunnen worden. Behalve die mensen die je persoonlijk kennen en meemaken. Die kunnen het onderscheid nog wel maken. Maar een elk ander die daar iets verder van afstaat, die wil daar schijnbaar aan vasthouden. En ik denk dat het ook meer zegt over die mensen dan over mij. Mensen willen blijkbaar de samenleving indelen in makkelijke vakjes en hokjes. In het goede en het kwade. Nou ja, als ik voor die mensen aanwezig moet zijn om het kwade te vertegenwoordigen. Tja, als men dat nodig heeft om te kunnen overleven en te existeren. Het zij zo.
Maar kan dat ook niet te maken hebben dat jij, wat je er straks ook zei, van nou, ik ga ervoor. Dat kost ook van alles. En ik heb er dan ook geen moraal meer in.
Nee, ik heb in ieder geval nog nooit een terughoudendheid gehad om het doel te bereiken. Het is hooguit een tactisch en strategisch verhaal met die mensen waar je mee samenwerkt. En dat komt deels door persoonlijke achtergronden, door later politieke vorming. En ik denk dat ik inderdaad er maximaal voor ga. En voor sommige mensen is dat zeer bedreigend. Dat je in feite geen grenzen kent, behalve fysieke. En dat is ook de enige grens die ik mezelf stel. Als je niet kunt wat je wilt, moet je willen wat je kunt. Met andere woorden, er zijn beperkingen, maar ook maar tot een bepaalde hoogte. Je moet proberen verder te gaan dan die beperkingen, dan je eigen beperkingen. En voor sommige mensen is dat zeer bedreigend. En in die zin werd ik en ook Theo en mensen van onze groep gezien als een verpersoonlijking van het kwaad, van mensen die nood ophielden, maar door bleven gaan en geen compromissen wilden sluiten.